Gemeente, ben jij wel eens in de verkeerde trein gestapt? In de verkeerde trein, ja. Stel je voor, je wilt met de boot via Hoek van Holland naar Harwich in Engeland. Maar op Rotterdam Centraal stapt u per abuis in de verkeerde trein. In plaats van de trein naar Hoek neemt u de trein naar Den Haag. Ja, u was zo druk in gesprek, hè, met het mobieltje, in gesprek met die ander, je had helemaal niet in de gaten in welke trein je stapte. De verkeerde trein, aanvankelijk merkte je niets. Maar toen je onderweg uit het raam kijkt, toen ontdekte je het. Ik zit in de verkeerde trein, ik zit op verkeerd spoor. Zoiets is natuurlijk niet leuk, misschien zelfs wel irritant. Maar er zijn ergere dingen in het leven. Want je kunt zo'n vergissing weer goedmaken door bij het eerstvolgende station uit te stappen en rechtsomkeerd te maken. De gevolgen van het nemen van de verkeerde trein zijn doorgaans niet zo groot. Hooguit is er sprake van wat tijdverlies. Veel erger is het wanneer wij geestelijk op het verkeerde spoor zitten. Het gaan daarop heeft dikwijls ernstige gevolgen. En dat gemeente, dat zien we met name in het leven van de aartsvader Abraham. Hij geraakt uit het spoor van God. Hij geraakt uit het goede spoor. Dat is ons eerste punt, uit het spoor. Ja, ongeloof en ongeduld brachten Abraham en zijn vrouw ertoe om zelf maar aan het werk te gaan. Jaar in, jaar uit bleef Sarai onvruchtbaar en wilde er van Gods belofte aangaande dat talrijk nageslacht toch nog iets terechtkomen, wel dan moesten zij zelf aan de slag, zo meende zij. En daarom paste ze een kunstgreep toe. Ze kwamen samen overeen dat Abraham de slavin Hagar tot zich zou nemen en een kind bij haar zou verwekken. En omdat Hagar als slavin op naam van Sarai stond, zou dat kind dan ook op haar naam komen te staan. Ja, gemeente, dat was toch wel een kunstgreep, hè? Want hoe je het nou ook wendt of keert, het was niet haar bloedeigen zoon. Abraham en Sarai zijn, om zo te zeggen, in de verkeerde trein gestapt. Ze zitten op verkeerd spoor. En de gevolgen daarvan zijn bitter. Je kunt het allemaal lezen in het voorgaande hoofdstuk. Hoe bitter die gevolgen wel zijn. De slavin die haar plaats niet meer weet. Ruzie tussen Sarai en slavin Hagar. Verwijten van Sarai en het adres van haar man Abraham. Een ondraaglijk leven voor haar. Die leven draagt namelijk Hagar. Ja, het liep zo hoog op dat de zwangere Hagar wegliep de woestijn in. Weg uit de tent, uit huis. Maar in gehoorzaamheid aan het bevel van de engel is ze inmiddels teruggekeerd. Heel onderdanig. Ze schikt zich. Nou, de rust is voorlopig teruggekeerd in de tent in het gezin van Abraham. Ja, maar niet de geestelijke rust. Hoe ik dat weet, gemeente, wel uit ervaring, hè. En ieder onder ons die uit de geestelijke dood is overgezet in het leven, die weet daar toch van. En ieder die de Heere persoonlijk heeft leren kennen, die herkent dat toch in zijn eigen leven. Als je een verkeerde weg, een dwaalweg inslaat en je gaat daarop door, dan raak je al meer achterop. Je gebedsleven stagneert, je persoonlijke omgang met de Bijbel verflauwt, je afhankelijkheid neemt af. Verdriet over het verkeerde in je leven, de blijdschap in God, het ebt allemaal weg. Ach, als wij Abraham zo gadeslaan, dan lijkt het wel alsof er nooit iets van de Heere bij is geweest in zijn leven. Zo zeker, deze man heeft heel wat bijzondere geestelijke ervaringen gehad. 5 maal had de Heere zich persoonlijk aan hem geopenbaard. Ga maar na in Ur der Chaldeeën. En daar was de Heer aan hem verschenen om hem te roepen, weg te roepen uit Ur naar het beloofde land. En later weer te Sichem is de Heere God weer aan hem verschenen toen hij gearriveerd was in Kanaan. En ook direct na die verkeerde keuze van Lot En ook later weer na die oorlog, de strijd tegen Kedorlaomer. En nog eens voor de vijfde keer bij die verbondsluiting, toen de Heere tussen de stukken van de geslachte offerdieren doorging. Over Gods ervaring heeft deze Abraham dus niet te klagen. Onuitwisbare indrukken van Gods majesteit en genade. Diepe indrukken die in zijn ziel gegrift staan. Vijf indrukwekkende godservaringen, openbaringen in pakweg 11 jaar tijd. Wat een geestelijk rijke tijd voor deze vriend van God. Herken jij daar iets van in uw eigen leven? De zaak is gemeten, anderzijds leren wij daar ook uit dat het geestelijk leven niet bestaat uit een aaneenrijging van heerlijke geestelijke ervaringen, van gevoelige indrukken. Want tussen die godsopenbaringen door moest Abraham leven uit het geloof. En daar komt het meeste tijds voor ons op aan. Leven uit de belofte van God door het geloof. Dat is het primaire in het geestelijk leven. Maar helaas, lange tijd is dat niet zo bij Abraham. Er is sprake van een langdurige geloofsinzinking, van een geestelijke verflauwing. Weet, als je nou Romeinen 4 leest, hè, en je leest daar dat Abraham aan de belofte van God niet getwijfeld heeft door ongeloof, en dat hij ten volle verzekerd was dat God machtig was te doen wat hij beloofd had, ondanks de onvruchtbaarheid van Sarai, dan wrijf je toch je ogen uit als je dat vergelijkt met Genesis 16. Ja, gemeente, dan moet wat daar zo heerlijk gezegd wordt van Romeinen 4 toch wel slaan op een periode hierna in Abrahams leven of op de tijd daarvoor. Hier stuiten we op een van de mindere periodes in zijn leven. Gaat maar eens even na. Hoofdstuk 16, het vorige hoofdstuk, sluit af met de mededeling dat Abraham 86 jaar oud was toen Hagar Ismaël aan hem baarde. Dus op zijn 86ste levensjaar nam hij Hagar tot een vrouw en werd Ismaël geboren. En nu begint dit hoofdstuk, hoofdstuk 17, direct met: als Abraham nu 99 jaar oud was, zo verscheen de Heere aan hem. Periode dus van ruim 13 jaar waarin er geestelijk niets is gebeurd. Die witregel, het kleine witte stukje tussen die beide hoofdstukken, is typerend. In die tussentijd is er bij Abraham aan geestelijke ervaringen niets in zijn ziel bijgeschreven. Al die tijd is de Heere God niet aan hem verschenen, heeft hij geen godservaring gehad. Nou is het op zich zo erg nog niet. Als hij dan in die tussentijd maar had geleefd door het geloof. Als hij had vastgeklampt aan de belofte van de Heer. Maar nu heeft Abraham 13 jaar geen godservaringen. En hij leeft ook niet uit het geloof. Erger nog, Abraham heeft de Heer God eigenlijk niet eens nodig. Hij kan het toch immers zelf. De rust is in de tent weliswaar teruggekeerd, maar het is een valse rust. O, ongetwijfeld sloeg hij als vader met een zekere trots de voorspoedige groei en de ontwikkeling van de kleine Ismaël gade. Een stevig ventje dat indruk maakte te midden van zijn leeftijdsgenootjes. Glimlachend ziet de aartsvader hoe de jonge puber ravot het met zijn vriendjes in en om de boerderij scharrelt. En de schaterlach van Ismaël klinkt hem als muziek in de oren. Waar denk je dan bij jezelf? Zou zijn geweten dan niet beginnen te knagen? Gemeente Abraham heeft de oefening en de gemeenschap van het geloof verbroken. En hoe? Die misstap destijds in Egypte was erg. Maar nu heeft Abraham het wel heel bond gemaakt. En blijkbaar heeft hij er nog geen last van ook. Mag zo'n mens dan rekenen op een godsopenbaring? Nee, toch zeker. Ach, had de Heere Abraham aan zichzelf overgelaten, dan zou zijn geloofsleven zijn uitgedoofd als een nachtkaars. En dan zou hij zomaar stilletjes zijn weggegleden in de eeuwige nacht in de buitenste duisternis. Maar dit is het wonder, gemeente. God komt hem op het spoor. De Heere zelf spoort hem op daar waar hij zich bevindt. Ons tweede punt. Op het spoor. Ja, kijk, als je in de verkeerde trein zit en de conducteur die komt je achterop en die wijst je erop dat je op het verkeerde spoor zit, dan ben je er oh zo blij mee. Nou, geestelijk is het nog veel heilzamer als de Heer ons achterop komt. Dat is toch het wonder, die trouwe God van het verbond, die laat niet varen het werk van zijn handen. Na die vele dorre doodse jaren is de Heere daar opeens weer. Want hij kan niet langer aanzien hoe zijn geliefd kind Abraham al meer geestelijk bergafwaarts gaat. Ja, wat is die Abraham geestelijk achterop geraakt, verachterd in de genade. Misschien is een van jullie jongens en meisjes op school wel achterop geraakt. En dat nog wel door je eigen schuld, want je had elke dag geen zin om je huiswerk te maken. Je ging liever met je vrienden spelen. Ja, en daarom vind je de vervolglessen moeilijk. En daarom begin je slechte cijfers te halen. En je krijgt ook steeds meer tegenzin om naar school te gaan. Van het een komt het ander. Maar veel erger is het als je achterop raakt op de school van de Heere God. Die achterstand was voor Abraham niet meer in te halen. Als de Heere zich niet zelf aan hem had geopenbaard. Ook zou inderdaad verdiend zijn geweest als de Heere nooit meer naar hem had omgekeken. En als hij had gezegd, nou ik begin wel met een ander hoor. Die Abraham die laat ik vallen. En toch gemeente de Heere doet dat niet. Hij zoekt Abraham hier op. Wat een genade, wat een liefde, wat een trouw hè. Ja, daar hebt u het nou. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Opeens is hij daar weer de Heere. En hij zegt het tegen Abraham, ik ben God de Almachtige. Wat een wonder, hè. Als de Heer je opzoekt en je geestelijk wakker schudt. Als hij weer tot je hart spreekt na zo'n periode van doodsheid en dorheid. Ja, dan voel je het, hoe die harde korst als het ware wegbrokkelt, wegsmelt die korst om je hart en je gemoed schiet vol en je zegt, Heere, bent u daar weer? Jongens en meisjes, ik herinner me dat nog uit mijn kindertijd. Dan zat ik net zoals jullie trouw 2 keer per zondag in de kerk. En toen zat ik als kind achter een oude man die altijd heel goed luisterde, dat merkte ik wel als kind. Maar op een keer, halverwege de preek, toen hoorde ik hem hardop mompelen, Heere, bent u daar weer? En ik zag het, de tranen stonden in zijn ogen. Heere, bent u daar weer? Op dat moment begreep ik dat niet als kind. Ik dacht, de Heer is er toch, want de kerkdienst is er toch. Maar later heb ik het begrepen. Ik ben God de Almachtige. De openbaring van God aan Abraham wordt gemeente gaandeweg steeds rijker en uitgebreider. Zo gaat het toch in het geestelijk leven. En u wijst de Heer hier op zijn almacht. En ik vind het dan ook ronduit een misser van de nieuwe Bijbelvertaling als daar staat, ik ben God de ontzagwekkende. De ontzagwekkende. En natuurlijk is het van belang in deze tijd waarin er zo weinig eerbied is, om dat ontzag voor God en goddelijke zaken te benadrukken. Maar zit er achter die vertaling de ontzagwekkende en niet de modern theologische gedachte dat God niet almachtig is? Dat God eigenlijk machteloos staat tegenover de verschrikking en het lijden in deze wereld? En weet u dan waar het probleem zit? Dat wij kleine mensen proberen Gods almacht te doorgronden met ons verdorven kleinmenselijke verstand. Terecht zei eens iemand, wie God met zijn verstand probeert te begrijpen, die is buiten zin. Wie God met zijn verstand probeert te doorgronden, die is buiten zin. Ik ben God de Almachtige. Let wel, dat zegt God hier in verband met onvruchtbaarheid van Sarai. Want wat menselijkerwijs onmogelijk is, dat kan God realiseren. Gaat maar na in de Bijbel, telkens als God zich als de Almachtige openbaart, als hij zich zo bekend maakt, dan wordt dat gezegd om troost te geven aan troostelozen. Hoop aan hopelozen, moed aan moedelozen. Maar Luther, de bekende reformator, die ontmoette eens een boer in Saksen Een man die werkelijk in zak en as zat. De treurigheid was van zijn gezicht af te lezen. Luther zei bij die ontmoeting: man, wat is er met jou gebeurd? Oh, het is verschrikkelijk, zei die boer. Mijn boerderij is tot de grond toe afgebrand. En nu ben ik straatarm. En om te gaan werken daarvoor ben ik inmiddels te oud. En te gaan bedelen, daar schaam ik mij voor. Wel, man, zei Luther, ken jij de 12 artikelen van het geloof? Ja, die kende hij wel. Zeg ze eens even op, die 12 artikelen. De man keek even vreemd naar Maarten Luther, maar toen begon hij toch maar: ik geloof in God de Vader, de Almachtige. Oh, stop, riep Luther. Zeg me eens wat dat betekent, de Almachtige. Die boer, die eenvoudige boer, dacht diep na en hij zei tenslotte: eigenlijk weet ik het niet zo goed. Ik kan het maar moeilijk in mijn woorden uitdrukken. En Luther's reactie was: ik weet het ook niet. Geen theoloog weet precies te zeggen wat dat allemaal inhoudt. Als je er maar op leunt, als je maar gelooft dat de Heer uitkomst weet te brengen, ook in jouw situatie. Gemeente, zelfs al zouden wij Gods almacht verstandelijk kunnen doorgronden, je hebt alleen maar er houvast aan als je er gelovig op leunt. Ach, hoe zou die kleine mensen die grote God met zijn verstand kunnen begrijpen? Denken wij op logische wijze over de macht van God, dan lopen wij vroeg of laat vast. Ja, dat blijkt bijvoorbeeld al daaruit dat God een aantal dingen niet kan. En dat God een aantal dingen niet kan, daar zijn we het geloof oh zo blij mee, hè? Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, zegt Paulus, want hij kan zichzelf niet verloochenen. En in de Titusbrief wordt gezegd dat de Heere God is die niet liegen kan. Jokken kan die niet, jongens en meisjes. En wat is dat fijn, hè? Want dan kun je het geloof ook inderdaad aan op zijn belofte. En Jacobus die zegt dat de Heere niet kan zondigen. Hij kan ook zelfs niet verzocht, niet verleid worden met het kwade en tot het kwade. Maar dat is geen onmacht. Op machtige wijze kan hij dat niet, zegt Augustinus. Op machtige wijze kan hij dat niet. Ik ben God de Almachtige. El Shaddai staat er in het Hebreeuws. El of Elohim, dat is God als de schepper en de onderhouder van het leven. Nou, reeds dat woordje El legt de nadruk op de hoogheid en de verhevenheid van God. De Heer is groot en hoog verheven. Hij staat werkelijk boven alles. En die grootheid wordt nog eens versterkt door Shaddai. Shaddai, de oerbetekenis daarvan is grote berg. U weet wel, hè, zoals een mens zich heel klein kan voelen als hij staat. Aan de voet van zo'n majestueuze berg, zo'n Alp. Of als die staat aan de voet van de Mount Everest. Zo voelt de mens zich klein als hij oog in oog staat met God de Almachtige. Grote berg. Maar u weet, de berg is in de Bijbel vooral het beeld van houvast, van vastheid, van zekerheid. Psalm 125, die op de Heere vertrouwen zijn als de berg Sion die niet wankelt in eeuwigheid. Dat God de Almachtige is, dat biedt dus houvast. Die bijnaam die wijst op zijn macht en kracht. En die reikt ver, o gemeente. Die macht van de Heere. Die reikt o zo ver. Gods almacht. Daaronder valt ook het bestuur van deze wereld. Het lijden niet uitgezonderd. Is het niet opmerkelijk dat juist in het boek Job, waar het gaat over het lijden, dat God daar zo vaak de Almachtige wordt genoemd? Dat zal u zo even toch zijn opgevallen, hè, bij de schriftlezing. Hoe vaak daar de Heere wordt genoemd, de Almachtige. En Naomi, die zegt bij haar terugkeer in Bethlehem, als weduwe, de Almachtige heeft mij bitterheid aangedaan. Maar daar waar de gelovige op zijn plaats is, daar zien we telkens dat die Almacht van God als een troost wordt gezien, als een houvast in leven en in sterven. Gods almacht is de troost voor de zijne. Dat zien we zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. Gods almacht garandeert zelfs de uiteindelijke overwinning in de strijd. Dat geldt ook voor de strijd in de kerk nu. De kerk in de verdrukking in de eindtijd. En daarom wordt juist in het boek Openbaring de Heer zo veelvuldig de Almachtige genoemd. Aan het begin, we hebben dat samen gelezen, van dat laatste Bijbelboek klinkt het zo vertroostend. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heer, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. El Shaddai. In het geloof hoeven wij daar niet als een berg tegenop te zien, maar als tegen een sterke vader. Die we vertrouwen kunnen. Tegen wie als klein mensje leunen kunt. Want let er nog maar eens op. Nog maar eens op hoe die 12 geloofsartikelen beginnen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. En let u dan vooral even op de volgorde. Eerst het vaderschap en dan de almacht van God. We mogen onze belijdenis ook zo weergeven. Ik geloof in God, de Almachtige Vader. Iemand zegt, ja, en toch zie ik er tegenop om tot hem te gaan. Ik zie daar tegenop als een berg. Als ik zie op die berg van overtredingen en schuld in mijn leven. Wel, let dan eens op Jezus' onmacht aan het kruis. U weet dat wel, hè? Die omstanders daaromheen, die honen, die lachen hem uit. Andere heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Maar, zegt Van Ruler terecht, die onmacht aan het kruis is wezenlijk voor de goddelijke almacht van de verzoening. In die onmacht aan het kruis toont God de almacht van zijn vergevende liefde. En daarom mag u om Christus wil vrijmoedig gaan tot El Shaddai om vergeving te zoeken en ook om vergeving te vinden. Ziet u gemeente, voor het geloof is Gods almacht altijd de almacht van zijn heilige liefde, waarmee hij zijn heilsplannen uitvoert ons ten goede. De gelovigen kennen haar als de genadige almacht van hem, die zijn hart voor ons heeft ontsloten in de Zoon van zijn liefde, Christus Jezus. Ik geloof in de Almachtige Vader. En daarmee beleid ik het. Zijn almacht staat in dienst van zijn vaderschap. Wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. En daarom geeft elk kind van God zo hoog op van die almacht van de Heer. Ja, misschien jongens en meisjes staan jullie wel eens op te scheppen, hè, op het schoolplein. Dat je zegt, mijn vader is zo sterk, joh. Gisteravond nog. Tilde hij 4 vuilniszakken in 1 keer op om die naar de straat te brengen. Oh, zeg je vriendje, maar mijn vader kan nog veel meer hoor. Die tilde op vakantie zelfs een aanhanger opzij. Mijn vader kan nog meer, dat zeggen we tegen elkaar. Als kinderen. Maar Gods kind zegt het, mijn vader kan alles. Gemeente Gods almacht. Dat is niet alleen zijn vrijmacht waarmee hij iets kan doen of laat. Maar Gods almacht, dat is volgens zijn woord vooral zijn heilsmacht. En de opstellers van onze Heidelberger catechismus hebben dat goed begrepen. Tot 3 keer toe wordt er in dat troostboekje gesproken over Gods almacht. Maar alle 3 de keren wordt dat betrokken op Gods vaderlijke zorg naar ziel en lichaam. Dan wordt daar gevraagd in de catechismus, waarom heeft Christus geboden God aan te spreken als onze Vader die in de hemel is? En dan luidt het antwoord, opdat wij van zijn hemelse majesteit niet aards zouden denken. En dan komt het, van zijn almacht al het nodige voor lichaam en ziel verwachten. Ja, zelfs het lijden wordt vanuit die almacht positief geduid. Om Christus wil is hij mijn God en Vader, op wie ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel. Of hij zal mij al het nodige naar ziel en lichaam verzorgen. En ook alle ellende die hij mij in het jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Omdat hij dat doen kan, als een almachtig God. En ook doen wil, als een getrouw vader. Ziet u het gemeente, Gods almacht, der vromen troost. Ook de uwe, ook de jouwe, ook de mijne. Ja, gemeente, ik geloof het vast hoor. Dit is machtig meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken. Hij is de El Shaddai. Hij zegt het zelf even verderop in hoofdstuk 18. Zou iets voor mij, de Heere, te wonderlijk zijn? Wat een machtige troost. Ik ben God de Almachtige. Zou voor mij de Almachtige iets te wonderlijk zijn? Dat zegt hij tegen u, die zo met uzelf in de knoop zit. En dat zegt hij tegen jou, die zich geen raad weet met de problemen thuis. En dat zegt hij tegen u, die zo opziet tegen die ingrijpende operatie. En dat zegt hij tegen u, die een geliefde hebt verloren en niet meer verder kunt van verdriet. En dat zegt hij tegen jou, die zo vastgeroest zit in een zondige gewoonte waar je maar niet van los kunt komen. En dat zegt hij tegen u, die wanhopig probeert uzelf te bekeren en daarmee vastloopt. Werkelijk gemeente. Er is geen situatie te bedenken, ook in het kerkelijk leven niet, waar zijn almacht niet op is berekend. Ik ben God de Almachtige. Verwacht het van mij en dan help ik je door. Ik help je uit. Ik help je door de kracht van mijn Heilige Geest. Ik ben God de Almachtige. Zo openbaart de Heere zich aan Abraham tot zijn troost. En dat blijkt ook wel uit het vervolg van dit hoofdstuk. Maar het is anderzijds voor Abraham toch ook wel heel beschamend, hè? Hij gaf de Heer immers een brevet van onvermogen. Hij rekende niet met Gods almacht. Sarai, zijn onvruchtbare vrouw, nog zwanger worden op zo'n hoge leeftijd. Nee, dat kan niet, dacht hij. Tot dat wonder achtte hij de Heer niet in staat. Abraham gedroeg zich dus alsof God niet almachtig was. Nou, juist daarom, hè. Juist daarom openbaart de Heer zich hier zo. Ik ben God, de almachtige Abraham. Wat denk je wel van mij? Denk niet te klein van mij. Beschamend. Ja, maar vooral ook troostrijk. Want juist op grond van zijn almacht belooft de Heere Abraham een talrijk nageslacht. Hij zegt het verderop met nadruk. Dat daartoe Sarai, zijn vrouw, zelf zwanger zal worden. Ziet u, gemeente? Van onszelf, in geestelijk opzicht, kunnen we nooit te klein denken. Maar van de Heere kunnen we nooit te groot denken. Van zijn liefde, van zijn genade en van zijn almacht. Ik ben God de Almachtige. Ja, vandaar het wordt Abraham dan ook gecorrigeerd. En zo wordt hij weer in het rechte spoor gebracht. In het spoor. Het derde punt. In het spoor. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Nou, u begrijpt, bij dit wandelen gaat het niet om een gezellige wandeling ter ontspanning, dat je even een ommetje maakt samen met je vrouw, of om een gezonde oefening van de spieren. Nordic walking is vandaag de dag nogal in, heb ik gemerkt, met name onder de dames. En dan gaan ze op stap met twee van die stokken, weet u wel. Maar gemeente, doet u nou ook aan spiritual walking? Aan het geestelijk wandelen voor het aangezicht van God. Het wandelen naar de Godstad, het Nieuw Jeruzalem. Wandelen voor Gods aangezicht. Weet u, daarmee is in één zin het ware christenleven getypeerd. De Heer vraagt de vrome levenswandel vanuit de liefde, de wederliefde tot hem. En zegt u nou alstublieft niet, ja, maar daar kan een mens nou eenmaal niet van nature. Dat kan ik niet, dominee. Let wel, het is de El Shaddai, God de Almachtige, die u daartoe roept. Door zijn kracht kan het hoor, door de kracht van zijn woord en geest. Wandel voor mijn aangezicht. Jongelui, achterin daar moeten we toch telkens weer toe worden opgeroepen, hè. Maar van onszelf doen we dat niet, hebben we er ook helemaal geen zin in. Kan het ons gestolen worden? Van nature, en dat is het angstwekkende. Dan wandelen wij zonder God. Dan wandelen we in de duisternis. In de eigen gekozen weg. Kijk, als Paulus nou verlost is, hè, door genade van dat wettische spoor in zijn leven. En gebracht is in het spoor van Gods genade. In het spoor van de Heer Jezus Christus. Dan schrijft hij met tranen in zijn ogen. Want velen wandelen anders. van wie ik ook dikwijls gezegd heb en nu ook wenend, huilend zegt dat zij vijanden zijn van het kruis van Christus, welker einde is het verderf. En als hij de gemeente oproept om als christen te leven, dan heeft hij het over een wandelen in Christus. Een wandelen in de liefde, een wandelen in goede werken. Trouwens, we lezen daar toch ook al van in Genesis 5, hè, van Henoch. Dat hij wandelde met God. Henoch wandelde met God. En toch hier staat het nou net een tikkeltje anders. Wandel voor mijn aangezicht. Dat wil zeggen, wandel in het spoor dat ik je wijs. Wandel voor mijn aangezicht. Dat heeft drie aspecten. Allereerst zit daarin een geweldige troost. Het betekent, Gods aangezicht is in gunst tot mij gewend. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Voor zijn aangezicht, dat omvat ook het aspect van de bescherming. Al net als met een winkelende moeder, weet u wel. Die laat haar kleine wat vooruit dribbelen. Maar ondertussen houdt ze een oogje in het zeil. Ze waakt over haar kind en als de gevaren dreigen, dan grijpt ze in. Voor mijn aangezicht. Er zit ook nog een derde aspect in, namelijk het aspect van de vermaning, van de correctie. Ik heb mij te wachten voor de zonde. In de wetenschap dat de Heer alles ziet. Hij houdt mij in de gaten. Dus gemeente, die godvruchtige levenswandel niet alleen maar iets van de buitenkant. Een vrome levenswandel omvat niet alleen maar je gedrag, je woorden en je daden. Maar ook je innerlijk, je diepste innerlijk. Wandel voor mijn aangezicht, dat heeft een buitenkant en dat heeft een binnenkant. God Almachtige zegt hier immers, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. We kunnen dat ook vertaal in één greep. Wandel voor mijn aangezicht in oprechtheid. Wees oprecht. Wees tamim, staat er in het Hebreeuws. Dat betekent leef op één doel gericht, op het grote doel gericht. Het betekent wees christen uit één stuk met een ongedeeld hart. Ongedeeld. Wat een ontdekkend woord, hè. Want meermalen was Abrahams hart niet ongedeeld op de Heere gericht. Dan was het God wat en de wereld ook wat. Zo was het toen in Egypte, toen hij zijn toevlucht nam tot een leugen. Sarai, zeg maar dat je mijn zus bent, opdat het mij wel ga om uwentwil. Meermalen was zijn hart ongedeeld. Ja, ook toen hij Hagar nam om een kind te verwekken. Toen was er niet alleen maar het leunen op de belofte van de Heer, maar ook zelf wat doen. Wandelen met een ongedeeld hart. Gemeente, wat heeft juist Gods kind last van die dubbelheid? Wat geeft dat dikwijls een innerlijke strijd, dat je hart als het ware twee kanten uit wil, naar de Heer. Maar ook die trekkracht van de zon. Misschien dat je het zondags toch vol overgave zingt hier in de Maranatenkerk. Graag op dat spoor mijn wankelende gangen. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Maar dat je het maandags alweer merkt op school of op het werk. Ik heb weliswaar een vermaak in de wet van God. Maar er is een andere wetmatigheid. Een zondige wetmatigheid in mijn leden. Welke strijd tegen de wet van mijn gemoed. Kun je daar soms innerlijk door verscheurd worden. Ja, dan bidden wij met de psalmdichter. Psalm 86 vers 6. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. In de onberijmde psalm luidt die smeekbede letterlijk. Heere, maak mijn hart toch één. Neig mijn hart en voeg het samen tot de kinderlijke vrezen van uw naam. Ik ben God de Almachtige. Zo komt de Heer ook vanmiddag tot ons. Tot u, tot jou en tot mij. En hij zegt, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. En hoe reageren wij dan op die openbaring van God? Maar dan moet je eens even kijken naar Abraham. Hè? Hij doet nu wat de moslims nog steeds doen. Ook hier in Rotterdam-Zuid. Dan knielen ze neer met de handen voor de ogen. En dan buigen ze zich naar beneden totdat handen en gezicht de grond raken. Zo gaat Abraham hier door de knieën. Vol ontzag en eerbied knielt Abraham neer voor de Almachtige. Gemeente, gaan wij zo, ook vanmiddag, voor Gods woord door de knieën. Letterlijk en figuurlijk. Ja, ook letterlijk. Tenminste, als uw lichaamsgesteldheid dat toelaat. Het is niet zo dat onze lichaamshouding er niet toe zou doen. Vandaag de dag, jongelui, wordt er immers bij de communicatietraining op gewezen dat je ook non-verbaal iets uitstraalt. Dat je door je lichaamshouding, je gelaatsuitdrukking ook iets zegt. Dus niet alleen maar je woorden, maar ook je houding zeggen iets. Dus dat, wat zegt het dan als je nou in de kerkdienst er onverschillig bij zit? Als je er onverschillig bij zit bij het bidden lezen, Bijbel lezen, het bidden en het preek. Als je dan al kauwend, al pratend, half in de kerkbank hangt, wat zegt dat dan? Nee, wij zeggen niet dat uit de vrome eerbiedige houding een directe zielsgesteldheid kan worden afgelezen. Maar die twee hebben wel alles met elkaar te maken. Onze houding doet er wel terdege toe. En daarom wil de Calvijn ook knielbanken in de kerk. U zegt, is dan alleen het knielen maar goed? Ach, er zijn meerdere eerbiedige houdingen mogelijk. Als je maar innerlijk buigt voor de Here en zijn woord. Want hij slaat, ofschoon oneindig hoog, op hen het oog die nederig knielen. Hoe knielde Abraham innerlijk? Dat zal geweest zijn in schaamte en schuldbesef. Maar ook in dankbare verwondering en aanbidding vanwege Gods opzoekende zondaarsliefde, vanwege zijn grootheid. Kom, gemeente, buigen we ons dan biddend neer. Kom, laat ons knielen voor de Heer die ons gemaakt heeft en verkoren. Amen. Gemeente, we gaan dat samen zingen, elkaar opwekken. Psalm 95, de versen 3 en 5. Psalm 95, het derde en ook het vijfde vers.